Fijn dat u er ook weer bent. En heerlijk om Gods woord te openen. Ik dacht daarnet, vlak voor bij het laatste lied in Nederland, dan heb je de kerken en op de kansel, daar ligt altijd een Bijbel. Men noemt dat de kanselbijbel. De kanselbijbel is nooit gesloten. Dus als een koster zou merken dat een predikant die kanselbijbel heeft gesloten, meestal is hij in een oude taal, dus hij gebruikt hem niet, dan zal de koster hem ongetwijfeld weer openleggen. Dat is een soort van traditie. Ik weet niet of de mensen dat allemaal nog weten, maar waar men ook de nadruk wil leggen van hier is de Bijbel open. De Bijbel, de geopende Bijbel, staat bij ons als het ware geheel centraal. Wij noemen ons Bijbelgemeente niet uit hoogmoed, maar zuiver ook omdat wij met die broeders en zusters daar getuigenis willen geven dat het de Bijbel is, Gods woord, die ons alles bekend maakt wat we nodig hebben in het leven nu en, zoals we vanmorgen zo treffend hebben gezien, in hetgeen nog komen gaat. Met nadruk zeg ik komen gaat. Voor velen ongelooflijk, maar het is absoluut waar. Het gaat allemaal komen. Wat een heerlijke belofte van God. Maar we zijn er naartoe op weg. En opnieuw wil ik u vragen de Bijbel maar in het midden te openen. U bent dat voor mij ook gewend. De Psalm 119, daar gaan we vanmorgen verder in. En ook volgende week. Erik die geniet, als het goed is, nog van enige zomerse temperaturen in het allerzuidelijkste puntje van Spanje, Malaga. We hopen dat hij en zijn gezin en ook zijn schoonmoeder daar een gezegende tijd met elkaar mogen hebben. Dus deze komende 2 weken, dan mag ik in de genade van de Heer Jezus Christus en de genade van God de prediking verzorgen. En alleen de voorbereiding, lieve mensen, wat een rijkdom. Wat een rijkdom. En mogen de Heeren het geven dat iets van die rijkdom vanuit zijn woord ook in al onze harten mag doordringen, zodat we verder kunnen. Zodat we niet verder kunnen met allerlei genoegens, maar verder kunnen met de Heere, verder kunnen naar de toekomst, verder kunnen naar de eeuwige toekomst. Psalm 119, en ik wil met u lezen vanaf vers 33 tot en met 40. Ik wil eerst Gods woord lezen. Psalmist, bid weer. Lees het mee, bid het mee als het ware met de psalmist. Prachtig gebed. Vers 33. Onderwijs mij, Heere, de weg uw inzettingen. Dan zal ik die bewaren ten einde toe. Geef mij verstand, dan zal ik uw wet bewaren en haar van ganser harte onderhouden. Doe mij het pad uw geboden betreden, want daarin heb ik lust. Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot winstbejag. Wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele dingen zien. Maak mij levend door uw wegen. Bevestig uw beloften aan uw kracht. De vreze is u toegedaan, die uw vrees toegedaan is. Wend mijn zwaadheid af, die ik vrees, want uw verordeningen zijn goed. Zie, naar uw bevelen verlang ik. Maak mij levend door uw gerechtigheid. Dat is met elkaar al een hele boterham. Vandaar ook dat we deze psalm verdelen zullen over vandaag en zo de Heere wil, en wij leven ook naar volgende week. Het is te veel om in 1 zondagmorgen, om in 1 uur van preken, alles eruit te halen. Gods woord heeft maar 1 betekenis. Maar Gods woord kent vele toepassingen. Vele principes die wij ook in ons christenleven van fundamentele waarde zijn. Sommigen willen zeggen van laat het Oude Testament maar dicht, want we leven in het Nieuwe Verbond, daar vinden we genoeg. Maar het Nieuwe Testament kan niet bestaan zonder het Oude Testament en het Oude niet zonder het Nieuwe Testament in onze genadevolle tijd. En hier in dit gebed van de psalmist, En opnieuw stellen we weer dat we het niet weten wie het is. Prachtige dichtvorm, een gebed. Zien we een aantal prachtige principes. En ze worden ons in deze 8 versen weer getoond, als het ware als een trap, als een ladder met iedere keer een trede omhoog. Ik noem u de 7 principes, waarvan we er vanmorgen 3 zullen benaderen vanuit Gods woord. Ze zijn: onderwijs mij, geef mij verstand, doe mij betreden, en deze 3 vandaag, en de volgende: neig mijn hart, wend mijn ogen af, bevestig uw belofte, wend mijn smaadheid af. En ik heb ze verdeeld in 3, eigenlijk in 2 thema's. Vandaag de eerste, als het ware, de stappen, de treden naar de weg. De volgende week, de 4 treden, 4 stappen op de weg. We hebben hier te maken met een gelovige psalmist. En toch lijkt het of hij op weg is naar een weg in die eerste 3 versen. Naar de weg toe. En dan gaat het hier over het geestelijk leven van de psalmist. De psalmist heeft het hier over zijn geestelijk leven. Zijn leven met God. Het geestelijk leven kent ieder mens. De ongelovige en de gelovige. De mens is door God geschapen met een geestelijk leven. We lezen dat al in Genesis 2 vers 7, waar dat onderscheid wordt gemaakt in de tekst, als God zegt: en hij blies zijn levensadem in de mens. Waar God een onderscheid maakte tussen de mens en de dieren. Daar waar een mens een God geschapen mogelijkheid heeft gekregen tot rationeel denken, tot een geestelijk leven, tot een beslissen van elke dag, leven de dieren slechts uit instinct. Het grote verschil, waar God ook bevestigt dat de mens geschapen is niet zoals God, maar naar Gods beeld. Dat ieder mens die geschapen is, leeft vanuit een denken. Dat de wereld dit weet, dat dit mag ons bekend zijn. Zeker in de laatste eeuw die achter ons ligt, heeft de wetenschap, de medische wetenschap, zich zeer bezig gehouden met psychologie en antropologie. Waar ze zich bezig zijn hebben gehouden met het innerlijk van de mens en het reageren daaruit van de mens op bepaalde situaties en omstandigheden. We merken dat ook in de hedendaagse westerse wereld. Helaas moet de derde wereld daar vaak van verstoken blijven. Maar als er een ramp is gebeurd, een ernstig ongeval, het zij een treinramp, een busramp of wat dan ook, dat er onmiddellijk een team van geestelijke hulpverleners daar naartoe wordt gebracht om de overlevenden en de gewonden bij te staan in hun psychische nood. Uiteraard natuurlijk zijn ze ook geholpen, lichamelijk zover dat mogelijk is. Maar we weten ook, broeders en zusters, als de psalm hier zo spreekt over het geestelijk leven, dat het hier betreft het geestelijk leven van een gelovige. Want we hebben ook de herinnering aan de prediking van Erik, dat uit het geestelijk zijn van de mens, uit het binnenste, na de zondeval, na de verdorvenheid en verbrokenheid met God, uit de mens niet anders meer komt dan kwaad. Dat het geestelijk leven door de zondeval verbroken is van het volmaakt geestelijk leven van God. Dat het geestelijk leven van de mens, daar waaruit hij denkt, handelt en doet en leeft, door de zondeval vervallen is in een leven van zonde. Dat ook Calvijn en ook in onze predikingen wij zeggen dat zelfs het goede wat de mens doet bevlekt is en als zonde gerekend wordt voor God. In deze verbrokenheid bevindt de mens zich niet meer op de weg van God. Daar is hij van afgevallen, als het ware. De gevallen mens. Ook het geestelijk leven. Ook het rationeel denken. Alles is weg van de weg. De weg Gods. En de psalmist spreekt hier niet over het verdorven leven. De psalmist heeft het hier niet over wegen van de mens die zijn vervallen in zonde en ondergang. De psalmist heeft het hier al, ook in het Oude Testament, over een ander geestelijk leven. Niet een opgelapt geestelijk leven, niet een beetje weer op de rails gezet, niet een beetje weer opgepoetst met een team van hulpverleners of medische psychologen, maar een ander geestelijk leven. Daar is waar de psalmist hier in het Oude Testament reeds al over spreekt, nog ver voor de komst van Christus. Daar heeft hij het over. En als hij hier spreekt over een weg en over spreekt over het gaan naar een weg, dan spreekt hij niet over een aardse weg die leidt ten verderf, zoals we vanmorgen uit Openbaring weer zo goed hebben kunnen waarnemen. Broeders en zusters, dan heeft die psalmist het hier over een weg waar hij naar verlangt, op een weg waar hij naartoe wil gaan, naar de weg. Hoe is het met ons leven? Hoe is het met uw leven? Hoe is het met mijn leven? Waar gaat ons verlangen naar uit, voordat we de psalm induiken, die drie versen? Hoe steekt ons geestelijk leven in elkaar? Waar strekt ons verlangen ons dagelijks naar uit? Is dat naar de genoegens van het leven? Is dat naar zoeken van de goede gevoelens? Is dat zoeken naar welzijn en welvaart? Is het zoeken naar de vele wegen die de wereld ons biedt om goed en fijn te kunnen leven? Kijken we naar de reclame van de televisie, hoe welke potjes we moeten nemen om onze maag- en darminhoud op de juiste wijze te reguleren? Waar zijn we mee bezig? De wedergeborenen zijn op de weg, jawel, maar daar kom ik straks nog op. Maar misschien zijn er onder u die nog niet op die weg zijn. Ga dan mee met de psalmist in uw positie. Maar de psalmist ook, want we kunnen dit tweeledig toepassen. Als we spreken over de drie principes naar de weg, dan kan het betekenen dat de psalmist als gelovige verlangt wederom en verlangt altijd naar de weg. Maar het kan ook betekenen in de toepassing, ik ben helemaal nog niet op die weg. Ik sta nog niet op die weg. Wat valt er dan te doen? Dan zijn we afhankelijk van de volle genade van de Heer zelf. Dat Hij geeft. Onderwijs mij. Geef mij verstand. Doe mij betreden. Daar schreeuwt als het ware de psalmist het mee uit van, ik heb niets, God. Ik heb niets. Als u het niet geeft, blijf ik ook niets houden en zal ik het nooit vinden. De psalmist vanuit zijn gelovige positie verlangt intens dat God geeft. En de ongelovige in zijn positie of haar positie kan dit verlangen ontvangen hierdoor. Want dat verlangen dat God geeft is door God gegeven. Tenzij iemand wedergeboren is, kan hij het koninkrijk van God niet zien, zegt Jezus. Wij die ooit verloren waren, zijn door God weer gered en teruggeplaatst. En enerzijds zit er de oproep in de komende versen waar we zo dadelijk ingaan, van de gelovigen die toch weer verlangt. En voor de ongelovigen die voor het eerst hoort het woord van God. Hoort het woord van God. Gaat u met mij mee naar de psalm. Die eerste stap. Stelt u zich zo voor, ik kan dat, ik heb nogal een voorstellingsvermogen. Soms is ook dat wel eens hinderlijk. Maar stel u voor dat hij voor een trap staat. En hij zet zijn voeten op de eerste tree. En dan bidt hij dit. Hij gaat als het ware op de eerste tree staan naar de weg. En dan zegt hij, onderwijs mij heren de weg uw inzettingen, de weg uw inzettingen, dan zal ik die bewaren ten einde toe. Onderwijs mij. Onderwijs mij en niet, en dan gaan we er wat koppelen aan elkaar, niet voor een uur, niet voor twee uur, niet voor twee dagen. Maar als we de tussenzin weglaten, lezen we dit in het psalmvers. Onderwijs mij ten einde toe. Welk einde? Welk einde? Voor een dag? Nee. De psalmist die bidt hier heel duidelijk. Onderwijs mij, o God, tot het einde toe van mijn leven. En dan kunnen we de vraag hierbij stellen van, als de psalmist niet meer toekomst had dan alleen maar zijn aards leven, dat het daarna over en uit zou zijn geweest, wat voor zin zou het dan hebben om onderwezen te worden door de Heere tot het einde toe, als er daarna toch niks meer is? Als ik u hier zou willen prediken van, jongens, dood is dood, gaat u alsjeblieft weg. Het is geen enkele zin dat we dan door God worden onderwezen. Nee, zegt de psalmist, ik onderwijs u mij, heren, u, anders niet, tot mijn laatste ademtocht aan toe. De geopende Bijbel wil ik nog naast mij hebben liggen op mijn sterfbed. Van Durham is bekend, de prediker, enkele eeuwen geleden, dat hij de waarheid van Gods woord met vuur en kracht verkondigde en de hoop op de mensen bracht van het eeuwige leven in God. En toen hij zelf op redelijk jonge leeftijd door een ernstige ziekte op zijn sterfbed kwam, streed hij de grootste strijd die hij ooit nog moest strijden en twijfelde niet van, kom ik er wel? En toen waren het zijn vrienden die de Bijbel openden en de woorden weer lazen voor hem die dit altijd gepredikt had. En Durham stierf in vrede. Tot de laatste dag aan toe de Bijbel opende. Wat voor zin heeft het? Als er daarna niets is. En wat voor onderwijs dan? Maar we gaan nog even naar Jacob. Hoef dat niet op te zoeken. Genesis 49 vers 18 in Genesis 49 waar Jacob op zijn sterfbed ligt. Het is over, het is uit, hij heeft 120 jaar geleefd. Het is gebeurd, hij gaat sterven. En hij spreekt zijn zonen nog toe, dan moet u maar eens lezen. Dat is ook niet allemaal even mooi. En daar zomaar middenin staat er een zin. Die losstaat. De tekst die losstaat. Zegt Jacob in Genesis 49 vers 18, op uw heil wacht ik. Waar moest hij in vredesnaam nou nog op wachten? Hij had geen hoop meer. Hij was stervend. Op uw heil wacht ik, o Heere. En dan gaat hij verder met zijn zonen te vermanen. Ons einde. Het kan zijn dat we in de genade mogen verkeren dat ons einde de opname is. Het kan zijn dat ons einde dit aardse leven is. En maar wat voor onderwijs moeten wij dan tot doen dan hebben? Het onderwijs, dat zien we dus ook in deze vers zo duidelijk naar voren komen. De weg van uw inzettingen. Anders niet. Heren, zegt de psalmist, ik heb de eerste stap al gezet op de tree en ik zie hier de weg, ik wil naar de weg van uw inzettingen, onderwijs mij alsjeblieft alleen al naar die weg van de inzettingen toe. Het antwoord is tweeledig, de weg, en voor ons is dat de weg in Christus en Gods inzettingen, Gods woord, bewaren ten einde toe. Niet statisch bewaren. niet verstoppen. Dat geldt ook niet voor ons. Want hij heeft het neergeschreven, de psalmist, broeders en zusters. Hij heeft het neergeschreven, zodat wij dat vandaag kunnen lezen. Hij heeft het niet voor zichzelf gehouden, deze man. Wat een genade dat we de Bijbel hebben kunnen openen en zeggen van kijk, dat bad die psalm toen en dat mogen wij ondervinden. Deze. Ook voor ons geldt. Het bewaren van Gods onderwijzingen, Gods woord, dat moeten we niet in de grond stoppen. Jezus roept het ook heel duidelijk op. Als we zien in zijn gelijkenis van de ponden. In Lucas 19 vers 11 tot 27 en ook in Matthäus 25 vers 14 tot 13. Maar Jezus, wat hij geeft aan ons, dat we dat niet in de grond moeten stoppen, maar minstens naar de bank moeten brengen. Matthäus 28, het zendingsbevel, Handelingen 1, vers 8, het zendingsbevel. Gaat, en wat ik jullie heb onderwezen, zegt hij tegen de 11 discipelen, dan nog 11. Gaat, en verkondig het. En de psalmist doet het hier ook. Die eerste stap. Onderwijst u mij, o God, want ik wil naar die weg toe. Ik wil daarop gaan staan, maar ik weet het niet. Ik kan het niet. Als u mij niet onderwijst hoe ik op de volgende tree moet komen, dan val ik alweer van de eerste tree af. Vers 34. Geef mij verstand. Dan zal ik uw wet bewaren en haar van ganser harte onderhouden. Hij gaat, omdat God hem onderwijst vanuit zijn woord, gaat de psalmist op de tweede trap staan. En dan zegt hij, ja, maar ik heb nog meer nodig, o Heer. Verstand. Verstand. En dat sluit perfect aan bij dat eerste vers in de principe, in de toepassing, vindt u niet? Want hoe zouden we kunnen leren als we ons verstand niet gebruiken? Gisteren zat ik nog wat aan mijn cursus Duits. Ik heb een prachtige zo'n spelertje gekregen van een van de broeders hier. Zo'n ding met knopjes en een oortelefoon. Maar als ik mijn verstand niet gebruik om het juiste knopje in te drukken, zodat ik hoor wat er gezegd wordt, dan ontvang ik dat onderwijs ook niet wat er op dat cd'tje in dat apparaatje zit. Je verstand gewoon gebruiken. Dat is wat de Heer, de psalmist, gewoon ontbiedt. Maar, leren we niet hieruit ook dat diepste besef, wat de psalmist toch al had, dat ook ons verstand in de onbekeerde staat, maar ook in ons zondige bestaat, bezoedeld is en bedorven is. En dat ons eigen vleeselijk bestand, verstand, eigenlijk helemaal dat onderwijs nauwelijks kan of niet kan begrijpen. De psalm die achter Gods woord zo enorm hoog, zo enorm diep, zo oneindig waardevol, dat hij zegt, mijn verstand, in mijn menselijk en verdorven staat, daar red ik het niet mee. Weet u, ongelovigen kunnen de Bijbel lezen en ik ben wel eens ongelovige mensen tegengekomen die lyrisch waren van de psalmen. Waarom? Waarom dan? Nou, omdat ze zo literair, zo hoogstaand waren. En de melodie die uit die psalmen doorklonk zo heerlijk waren. Wat heb je daaraan? Ze gebruikten hun onbekeerde verstand en ze vonden de literaire zaken vonden ze prachtig. En ze zouden erop kunnen componeren en schilderijen van kunnen maken en alles had nog meer. Maar dat verstand, wist de psalmist, dat is het niet. Had die psalmist dan niet gewoon zijn verstand? Ja, natuurlijk wel. Maar hij vraagt toch hier, God ook geeft, geef mij verstand. Geef mij uw verstand, zodat ik uw wet kan bewaren. Uw wet kan bewaren, maar ook kan onderhouden. En haar van ganser harte onderhouden. Het hartzaak. Als God het verstand geeft, raakt het hart. Zal ik het nog een keer herhalen? Als God het verstand raakt, God het verstand geeft om te begrijpen wat Gods woord ons leert, als het door God gegeven wordt, dan gaat het niet meer het ene oor in en het andere oor uit, maar dan raakt het het hart. Dat wist de psalmist. De psalmist begreep, als ik het met mijn gewone, simpele, eigen aards en zondige verstand, kan ik misschien wel wat begrijpen, maar het raakt mijn hart niet. Heeft u dat niet? Kent u dat niet? Kennen wij dat niet in ons leven, dat je vaak de Bijbel hebt gelezen en gelezen en gelezen, en dat je langs teksten bent gegaan, en dat je het verstandelijk met je eigen wel ergens begreep, maar dat het je hart nog niet had geraakt, totdat God je verstand gaf? Hoe bent u tot wedergeboorte gekomen? Heeft u voor die tijd die woorden gelezen of heeft u ze gehoord? Dat u voor God verderfelijk was? Verfoeilijk? Heeft u niet de Bijbel gehoord en gelezen en de prediking gehoord dat degene volkomen verloren is die door God door voor Christus wordt geplaatst? En toen u nog niet wedergeboren was, wat deed het u toen? Begreep u het toen? Misschien wel. Oh ja, Jezus, ja, die is voor onze zonde gestorven. Dat begrijp ik wel met mijn verstand. Daar kan ik wel wat mee. Maar toen God u het verstand gaf, en dan als een bliksemstraal in uw hart doordrong, dat u een beetje ging begrijpen, en we begrijpen het denk ik nog steeds maar een beetje, wat die fundamentele boodschap van de verlossing van de Heer Jezus Christus nu precies inhoudt, en het heeft uw hart geraakt, toen kwam u tot berouw en inkeer. Het raakte uw hart. Toen kwam u op de tweede trede en zei u van, ik wil naar die weg. Ik wil verder. Ik wil hoger. God heeft mij het verstand gegeven. Hij heeft mij onderwezen. En nu heeft het mijn hart geraakt. En we begrepen het gebod. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Oftewel, met geheel uw verstand. Het drong door tot het hart. Is het al tot uw hart doorgedrongen? Heeft u de predikingen hier gehoord, zolang we al hier bij elkaar zijn, of reeds veel lang daarvoor al gehoord, in heel andere gemeentes of plaatsen of waar dan ook? Heeft u het met uw menselijk en zondig verstand wel begrepen, maar is het nog niet tot u doorgedrongen? Dan heeft u Gods verstand nodig. En daar kunt u alleen maar om vragen, in ootmoed. En hij zal het u geven. We gaan verder. We gaan verder naar de derde stap. We gaan verder een trapje omhoog. Een trapje omhoog. En hier staat, doe mij het pad uw geboden betreden, want daarin heb ik lust. De psalmist is aangekomen, stelt u dat zo voor, wij zijn aangekomen bij de laatste trede om op de weg te komen. Doe mij betreden. Opnieuw een ontzettende nederige houding van de psalmist. Want we zouden in een bepaalde vorm van euforie, de psalmist zou in een bepaalde vorm van euforie, hij zou gezegd kunnen hebben, Heer, u heeft mij onderwezen, en ik neem aan dat u daarmee doorgaat tot het einde toe, ik heb van u het verstand gekregen, en nu zal ik op uw weg gaan staan. Geweldig, geweldig. Heer, nu doe ik het wel zelf. Dit red ik wel hoor. Ik ben nu zo wijs geworden dat ik zie uw weg. Het is nog één stapje omhoog en dat ga ik zelf wel doen. Dank u voor uw onderwijs. Het was mooi. Dank u voor het verstand. Dat was ook mooi. En nu ga ik omhoog. Ja. Nee. We zien hier weer opnieuw die nederige houding van de psalmist. Lieve broeders en zusters, die zegt van, doe mij betreden. Ik kan het niet. Zelfs met uw onderwijs en met uw gegeven verstand bent tot bewust gekomen dat de weg, uw weg, de ware is. Want waar leidt die weg heen? Tot het einde toe naar Gods heerlijkheid. Maar die tree die je nu moet nemen, God, die is te hoog. En ik heb vergeten een ladder mee te nemen. En ik kan er niet op komen. Want hij is ook nog helemaal ingesmeerd met groene zeep. Dus als ik het probeer, gelijk zo weer terug. Ik kan het niet. U zult het moeten doen. U zult het moeten doen. Want, heren, door uw onderwijs en door uw gegeven verstand heb ik lust gekregen. Heb ik, je zou bijna zeggen van, ik wil niet meer anders dan op die weg komen. Daar wil ik naartoe. Dat is mijn lust. Ik heb het gezien. Ik wil verder. Alsjeblieft. Maar ik kan het niet. Ik sta hier. En ik kan het niet. Een zondaar. Een zondaar die bewust is geworden van zijn eigen onvolkomenheid in zonde en verdorvenheid. Die gaat smeken. God, zet mij alstublieft op die weg. Want heel mijn verdorven leven staat hier volkomen in de weg. En voor hen die voor het eerst geraakt zijn in het hart, door het onderwijs, door de prediking, door het verstand, door God gegeven. En in ootmoed neergebogen zijn aan de voet van die eerst laatste tree naar de weg. Is het God zelf die de mens op de weg zet. En we noemen dat wedergeboorte. Voor ieder mens, en ook als u nog niet wedergeboren bent en u bent geraakt door Gods woord, u bent erin onderwezen zover dat op dat moment nodig is. En u verlangt naar het onderwijs tot het einde toe. En u hebt het verstand gekregen. Het begrip. Het besef. Dan zal God u op uw beden verhoren. Want Jezus zegt, al wie de Vader mij geeft, zal ik geenszins uitwerpen. Johannes hoofdstuk 6. Dus mocht er hier zijn, broeders of mensen die nog niet tot berouw en inkeer gekomen zijn, is hier de prediking van verlossing. Opnieuw. Opnieuw. Maar het kan ook anders zijn, want we hebben hier te maken met de psalmist die geloofde. Die als het ware op die treden uitzag naar de verte, naar de verlossing in Jezus Christus, die van alle uit zijn Gods woord al wist dat hij komen zou en zei, o God, op die weg wil ik gaan. Ook al komt de Messias niet op mijn aardse levensweg, dan weet ik toch dat ik op mijn sterfbed met Jacob kan zeggen, op uw heil wacht ik, o Heere. Ja. Dus het kan zijn dat u in een periode, of wij in een periode zijn of komen, door allerlei omstandigheden, dat we de weg niet meer zien. En dat komt voor als je getroffen wordt door een enorm leed. Of zo psychisch aan de grond bent geraakt. Dat je alleen nog maar stamelen kunt, helpen. Dat je een geliefde verloren bent. En nu alleen verder moet. Hoe dan ook. door allerlei omstandigheden het mistig is geworden. En dat je op een trede staat, dat je denkt van, ik geloof dat ik van de weg afgeraakt ben. Niet dat dan dat zo is, maar dat je volkomen in een apathie bent beland. En niet meer weet wat te doen. En dat God zo ver weg schijnt te zijn. En dat je met 1000 waarom vragen bent komen te zitten. We weten niet of de psalmist dit hier bedoelde. Dat kunnen we nooit uit de tekst halen. Of dat je zo in de zonde bent gevallen op een bepaald moment. Dat je zegt, wat moet ik nou nog? Dat je weggedwaald bent van de gemeente Gods. Dat je dan bidt, o God, onderwijs mij. Geef me weer verstand. Doe mij toch alsjeblieft die weg weer betreden. Ik kan het niet. Ik probeer het wel, maar het lukt me niet. En wat een genade is het dan, als God je zomaar iemand op je pad brengt, zomaar toevallig, nee, die je weer vertelt, die Gods woord weer opent, en die zegt, ja, je bent inderdaad diep in zonde gevallen, je zit aan de grond. Je bent losgeraakt van de gemeente Gods. Maar hier staat het in de Bijbel dat je dan mag bidden. Onderwijs mij maar weer, Heere. Herinner me maar weer. Laat me maar weer zien. Geef me dan toch het verstand. En zet mij alsjeblieft weer terug op de weg. In mijn vorige beroep heb ik ze gezien. En het pleit niet voor ons mannen. Mannen die weduwenaar waren geworden. Die hun vrouw naar het graf hadden moeten brengen. En daarna volkomen ontredderd waren. Ik heb een gelovige man gezien tenminste. Hij was in ieder geval kerkelijk. Want hij had op de grafsteen van zijn vrouw laten zetten. De Heere is mijn herder. Die man die was zo ontregeld. Zo uit het veld geslagen. Dat hij tenminste 2 keer per dag naar het graf van zijn vrouw kwam. 7 dagen in de week. Tot ik een paar jaar geleden mijn collega is belde en zegt, hoor Ferry, hoe gaat het met jou? En toen vroeg ik, hoe is het met opa 1? Zo noemden we hem, want ja, je moest hem toch een naam geven. Ja, hij zegt, die hebben wij vorig jaar bij zijn vrouw begraven. Oh. Dat kan. Maar hoe dan ook. De psalmist bidt hier. En wij mogen dat meebidden als we in zo'nzelfde situatie zijn geraakt of anders. Door zonde of wat dan ook. O God. In alle ootmoed en verootmoediging bid ik u, onderwijs mij weer uit uw woord. Geef mij weer het verstand wat ik gewoon nodig heb, het nuchtere verstand. En zet mij dan weer op de weg, zodat ik weer verder kan gaan. Hoe moeilijk dat ook is. Als we in de genade mogen leven, dat we zonder deze intense en diepe verdriet en moeilijkheden de weg verder mogen bewandelen, is dat louter genade alleen. Maar zolang de Heer niet ons komt halen bij de laatste bezuin uit 1 Thessalonicense, dan moeten we de weg bewandelen ten einde toe. En volgende week dan gaan we ons bezighouden met een aantal principes op die weg. Heel praktisch. We zijn ook in de Bijbelstudies bezig met niet-morele beslissingen, waar we vaak ons verstand moeten gebruiken. na moeten denken, bezig moeten zijn. Maar nogmaals een oproep. Bent u op de weg? Bent u al op de weg geplaatst, de weg ten leven? Jezus zegt dat zo duidelijk en ik herhaal dat weer in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben die weg die je bewandelen kunt. Ik ben de waarheid van het woord van God. Ik ben het leven met al zijn verstand. Zijn we op de weg? Hoe bewandelen we dan die weg? Als de psalmist zo heel duidelijk zegt in de psalm van... Want daarin heb ik lust. Wat een prachtig oud woord, hè? Daarin heb ik lust. Hij zegt eigenlijk, daarin vind ik mijn vreugde. Maar hoe bewandelen wij dan de weg die God ons heeft bepaald? Al mopperend? Al morrend? En zeggen we van, het duurt toch zo lang? En het is zo vermoeiend. En er staan zo weinig rustbankjes aan de kant van de weg waar we eens heerlijk kunnen zitten. Want weet u, als je eenmaal gaat zitten, kom je moeilijk overeind. Anke en ik zijn bergwandelaars en dan nemen we wel eens een keer en dan vinden we eindelijk een bankje na veel moeite. Vooral in Slovenië zijn er maar heel weinig bankjes in de bergen, maar je vindt om of een boomstronk of je vindt iets waar je op kunt zitten. Onze, mijn leeftijd wil ik dan altijd even wat zitten. Hè? Het gras dat wordt voor mij niet zo prettig. En dan zit je en dan kijk je uit naar dat landschap en dan denk je, kon ik hier maar blijven zitten? Nee, je moet weer verder. En in ons geval vaak, je moet weer terug. Hoe gaan we dat pad mopperend? Het duurt allemaal zo lang. Het kost allemaal zoveel tijd, het kost allemaal zoveel moeite. Of bewandelen we deze weg, zoals de psalmist zegt, van ja, hoe dan ook, daarin heb ik rust. Dat wil ik. Ik had voor de dienst nog even een gesprek met een broeder en zuster, over het sterven, over cremeren en begraven, en dan heb je het dan over dat einde dat dan komt van een menselijk lichaam. En toevallig had ik vannacht, toevallig, ik heb van de week Calvijn daarover gelezen. En daar Calvijn nog niet zo ver was in zijn begrip van het boek Openbaring, had hij een goede visie op. Als Paulus zegt dat bij de komst van Christus, bij zijn roep van zijn gemeente, zegt Paulus, dat de levenden moeten weten dat ze niet de doden zullen voorgaan. En Calvijn zegt het zo treffend, als die bazuin klinkt, waar Paulus over spreekt, zal de Heere de aarde gebieden. Zal de Heere de aarde, het water en het vuur gebieden. Om de lichamen terug te geven. Hen die in de aarde begraven zijn. Hen die op de zeeën verdronken zijn. En hen die door het vuur vernietigd zijn. Nero gebruikte christenen als fakkels. In zijn tuin, om een treffend voorbeeld van verbranden te hebben. Vreest niet, op het moment dat we ons aardslichaam moeten afleggen, kunnen we met Jacob zeggen, op uw heil wacht ik. Wat een belofte. Dat is waar de weg heen leidt, waar de psalmist het over heeft. De weg. De enige weg ten leven. Daar wilde hij op gaan. Daar wat hij, o Heer, onderwijs mij daartoe. Geef mij het verstand. Maar zet u me er alstublieft. Alstublieft zelf op. En ik predik nog een keer. Om de genade van de Almachtige God nog eens zeer centraal te stellen vanmorgen in onze kleine gemeente. De niet bekeerde mens. Zondaar, de heiden van mijn pad, is niet in staat om zelf die beslissing te nemen. Louter goedheid, louter genade, als God een mensenkind pakt en hem daarop zet. En dan volgende week, dan zijn we erop. Ja, we zijn, ik hoop dat u er al op bent natuurlijk, maar zullen we een aantal principes in de laatste vier versen met elkaar mogen ontdekken vanuit Gods woord. Ja, Heer, uw woord is duidelijk. Zo duidelijk dat de psalmist het in zijn tijd al reeds begreep. En we mogen voor ons hier en nu, levende onder de genade en het genadeverbond van de Heer Jezus Christus, ons herinneren, ons weer bidden, van dag tot dag. En ook Heer, als er vanmorgen zijn, en misschien niet onder ons vanmorgen, maar we zijn niet enig in deze wereld. Misschien zijn er die wij kennen die van de weg zijn afgeraakt, die in een doolhof, in een mist zijn beland, door wat voor omstandigheden dan ook. En als we de gelegenheid hebben of hebben gekregen deze mensen te ontmoeten, dat we dan weer oproepen, oh, ga terug tot die trap. Bid God weer om onderwijs, bid God om verstand en bid hem weer terug te plaatsen op de weg. Heer, onze empathie, ons verlangen gaat ook uit naar al degenen die het niet meer zien zitten. Het enigste wat er nodig is, is uw heil, uw verlossing, uw onderwijs, uw verstand en dat u het plaatst. Heer, 1000 bezoeken, 1000 woorden van ons kunnen niet dat bereiken, dat wat u wilt geven. En we bidden oprecht, Heer, zonder namen te noemen. We hebben de namen mogelijk wel in ons hart. Of diegene die we tegen zijn gekomen. Dat we ze brengen voor de troon van God. In de bede, Heere. Geef hen onderwijs. Laat het woord weer open gaan. Geef hen weer het verstand dat ze het begrijpen. Heer, plaats ze weer terug op de weg. U kunt dat doen. Tegelijkertijd bidden we u, Heer, ook om verstand, onderwijs en uw woord, om als het u het van ons vraagt, datgene dat u ons heeft geschonken uit uw woord, dat we dit dan ook in alle vrijmoedigheid, in alle liefde, door kunnen geven. Wat het ook ons kost. Heer, want dat hoort erbij. Maak zo van ons een gemeente, uw gemeente, die haar plaats inneemt in een verdorven wereld, als een lichtend licht en een zoutend zout. Mogen ook de komende week hier staan in dit licht, op die weg, op uw weg. Amen.